Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en de schrijver waar ik dichterbij wil komen is Rick Jacobs, schrijver uit Kuik. Rick, welkom.
Hallo.
En we gaan graag nader kennis maken met een schrijver van misdaad. Trilogie, dat is het eerste, maar misschien nog wel meer. Maar laten we eerst eens beginnen bij jezelf. Je woont in Kuik, ben je hier opgegroeid?
Ik ben min of meer geboren en getogen hier in Kuik. Ik heb hier altijd, ik woon nog steeds aan de Grote Straat. En mijn vader is een vrij bekende Kuikenaar. Mm-hmm. Heeft hier nog altijd een herenmodezaak gehad. En is ook violist en gaf muziekles. Onder andere ook orgel. En ja, heel wat anders dan natuurlijk het schrijven. Uh-huh, wat ik dus doe.
Uh-huh. Maar werd er in jullie gezin veel over kunst of cultuur en zo dingen gesproken? Of?
Ja, muziek werd natuurlijk wel meegegeven. Vooral klassieke muziek, wat mijn vader natuurlijk in thuis is. Uh-huh. En bij ons thuis werd heel veel gelezen. Uh-huh. En flinke boekenkasten vol ook met... Met de meest uitgebreide series aan boeken.
Dus de liefde voor taal is je eigenlijk al van jongs af aan meegegeven?
Ja, een boek was niet vreemd. Mm-hmm. Bij ons kon je alles vinden. Van Agatha Christie tot Suske en de Wiske. Ja, van alles. Het is vrij uitgebreid. Baantje, Pietje Puk, mijn kindertijd.
Maar had jij toen al een soort ambitie van, als ik later groot ben, word ik schrijver?
Nee, ik heb boeken altijd wel leuk gevonden. En ik ben altijd wel, schrijven is toch wel iets bijzonders. Mm-hmm. Dat hoor je niet zomaar. Mm-hmm. En dat is toch wel iets wat je toch moet kunnen. Nou ja, mijn achtergrond lag meer in de muziek en in wat andere dingen dan echt het schrijven zelf. Schrijven was nou eerder gezegd ook niet echt mijn grootste hobby.
Nee.
Ook om ook wat ik dus aan de studies gedaan heb. Ik heb openbare orde en veiligheid gedaan.
Openbare orde en veiligheid.
Ja.
En daar ben je ook werkzaam in geweest.
Nou, ik heb even in de beveiliging gezeten. Maar ja, wat je dus vooral tegenaan loopt is... ik heb ook BOA gedaan als... ik heb me vrij uitgebreid, ben ik opgeleid. Maar het processen verbaal schrijven en rapporten, het was niet mijn hobby. Mijn vak op zich, ik vond het prachtig, maar het schrijven vond ik, was niet zo, mijn favoriete
dat
bezigheid.
Dat soort schrijven bedoel je, ja.
Maar ja, wat ik dus wel achteraf ben achtergekomen, is dat ik, gewoon het schrijven van een verhaal, is ook niet iets wat voor mij erg makkelijk was. Totdat ik achterkwam dat ik dus iets nodig had wat dus werkelijkheid gebeurd is. Daar kan ik mijn fantasie op loslaten en daar kan ik een verhaal op maken. En dat is mij erg goed, goed afgegaan.
En toen besloot je schrijver te worden?
Ja, door toeval en door omstandigheden ben ik gaan schrijven.
Ja. Nou heb je, in eerste instantie heb je nu 3 boeken geschreven in een zeer korte tijd eigenlijk, hè? Met ene Bart de Mooi in de hoofdrol. Wie is Bart de Mooi?
Bart de Mooi is een man van begin 30. Hij komt uit het veiligheidsgedeelte van justitie. Hij heeft de nodige dingen heeft hij dus eerst meer moeten maken. Voor hij in een situatie terecht kwam waar hij dus eigenlijk het boek mee in start. Hij heeft zijn verloofde heeft hij verloren. Hij heeft binnen de organisatie is dat wrijvingen geweest. Waardoor hij besloten heeft van, leuk hier, maar ik stop ermee. Uiteindelijk is hij bij het textielbedrijf van zijn familie gaan werken. Hij heeft een paar jaar gewerkt totdat hij dus overspannen is geraakt. En op advies van zijn huisarts naar Frankrijk gaat om daar te zeggen, ik ga er een jaar naartoe. Ga kijken wat ik verder wil met mijn leven. En uiteindelijk het lot en de situaties wat om hem heen gebeurt, wordt eigenlijk de beslissing genomen van hij is eigenlijk al langer in Frankrijk dan dat hij eigenlijk de planning was. Maar uiteindelijk wordt hij toch weer naar Nederland gehaald. En de mensen om hem heen van vroeger hebben toch een beetje de beslissing genomen van we hebben je toch weer nodig.
Ja, ja.
Dus kom maar weer terug.
Maar even terug naar het, niet zozeer naar het verhaal waar hij in terecht komt, nee, naar de persoon. Hoeveel Rick zit er in Bart?
Op zich aan de ene kant best weinig, aan de andere kant best wel veel.
Nou, leg uit.
Het observeren wat Bart dus doet. Hij kijkt de situaties aan, hij luistert naar wat er gebeurt. Dat berust hem tot het observeren, het denken. De momenten om afstand te nemen van de situaties en rustig zijn de tijd te nemen om de situatie in zijn hoofd goed op te nemen. Om uiteindelijk aan te gaan voelen hoe het misschien de situatie in elkaar zit. En dat probeert hij dan uit zijn ervaringen en uit het punten wat hij dus denkt dat hij ermee goed zit. Om de situatie daarmee te gaan te bespelen met zijn team om de zaak tot een...
Maar zijn er ook dingen waarvan je zegt, nou, die heb ik beslist niet met hem gemeen?
Nou ja, het is op zich een vrij rustig persoon. Ik ben wat dat betreft nog wat energieker en wat ijveriger op bepaalde punten. Het is wat dat betreft wat wij wel gemeen hebben. We zijn allebei mensen die veel naar de radio luisteren. Ik ben zelf geen tv-kijker. Nee. Hij heeft dus helemaal geen tv en ook een huis. Mm-hmm. Ik natuurlijk wel. En voor hem is muziek om naar te luisteren, voor hem ook een aansporing om dus om te blijven denken. En dat zijn toch wel dingen die we toch wel met elkaar gemeen hebben.
Ja, ja.
En ja, goed, hij kan. Hij rijdt zelf wel de motor. Hij heeft geen rijbewijs voor auto. Nou, dat is bij mij het geval. Ik heb totaal geen rijbewijs, maar wel een voorliefde van motoren. Dus Bart rijdt motor.
Ja, ja.
En dat zijn dus dingen, dus wat de verschillen wat we beide hebben, wat we gemeen, maar ook wat we niet gemeen hebben.
Ja. Het eerste boek dat heet Moord op Saint Frans. En nou, het begint ook in Frankrijk. Is dat toevallig?
Ja en nee. Ik heb Frankrijk gekozen omdat ik daar een vriendin heb gehad. De relatie is wel voorbij. Maar het was wel waar ze woont en de positie waar ze, ongeveer waar ze zat, is voor mij de uitgangspunt geweest om het verhaal te laten starten. Zij zit wel zwaar in een ander gedeelte van Frankrijk. Ik heb eruit gekozen om het in Toulouse te laten beginnen. Ik heb het waar ze woont, dat huis, heb ik ongeveer overgenomen. Als uitgangspunt, want het is natuurlijk... Kijk, Frankrijk kent het natuurlijk om zijn natuur en zijn prachtige gebouwen, zijn dorpjes, de chateaus, de kastelen en wat ze allemaal hebben. Maar dit is gewoon... Ja, niet iedereen woont in Frankrijk in een kasteel.
Nee.
Ja, en zij woont gewoon... En dit is gewoon een gewoon huis waar je start. En het is een gewoon omgeving met een gewoon dorp. Met de gewone wegen. Gewone situaties. Je gaat gewoon voor je brood ga je naar de bakker.
Ja.
Voor je vlees ga je naar de slager. Voor je groente ga je naar de groenteboer. En een dorpsplein. Met gewoon een café waar iedereen zich kan ontmoeten. En ja, het is niet extreem romantisch. Maar het is gewoon, ja. Hij zelf woont dan iets erbuiten in een appartement. En ja, het is eigenlijk niet echt romantisch weer. Wat ik heb willen creëren, heb ik ook niet willen creëren erin. Maar gewoon... Je bent in Frankrijk, je hebt het weer in Frankrijk, je zit in Frankrijk. De mensen spreken Frans, de mensen hebben de Franse mentaliteit. En dat heb ik natuurlijk wel overgenomen.
Ja, ja. Ja, niet alleen overgenomen, maar je beschrijft het ook en zoals alsof je het zelf meegemaakt hebt.
Ja.
Maar dat heb je ook meegemaakt.
Nou ja,
toch?
Dus ik ben daar niet één op één geweest in de situatie van Toulouse en dat soort dingen. Maar ik ken...
Geldt dat voor... Want daarna komt... Moord op een doek.
Ja.
Daarin speelt de kunstwereld een belangrijke rol. Of belangrijke rol, ja. Geldt daar hetzelfde voor? Zijn daar ook de elementen in terug te vinden waar je zegt, ja, die heb ik zelf meegemaakt?
Nou, het verhaal begint dus op de snelweg. Ze zijn onderweg naar Amsterdam. En ze komen in een achtervolging terecht. Die achtervolging heb ik zelf letterlijk meegemaakt. Ik zat met een vriend van mij, we waren onderweg naar Noordwijk. Dus Dat hebben we ook als uitgangspunt genomen om daar de rit ook te laten eindigen. Ik heb dus, zoals ik zeg, die achtervolging letterlijk meegemaakt. De personages heb ik ongeveer een beetje overgenomen. De mevrouw die in de achtste auto zat, heb ik overgenomen. De twee personen die in de voorste auto zaten. De man heb ik niet echt overgenomen, maar de vrouw die er in de auto zit, die heeft ons nog een keer een niet al te vriendelijke blik toegeworpen. Mm-hmm. Dus die heb ik vooral verder met het verhaal weer meegenomen. Het waren toevallig ook nog de auto's met Duitse kentekens. Dus ik heb het bedenkt van, oké, we nemen het letterlijk over. We laten het ook, de Duitse lijn laten we ook, gaan we ook opnemen in het verhaal. En dat speelt zich ook deels ook af in Frankfurt. Ik weet nog niet waar die mensen vandaan kwamen, maar bij Frankfurt vond ik een beetje op dat kaart te kijken en om te kijken waar laat ik het afspelen. Kwam ik uiteindelijk wel in Frankfurt uit. Dus ik vond dat een leuke locatie om het daar of verder op door te gaan. Een beetje uitzetten hoe de locatie is, een beetje aan elkaar zit. Ja, Noordwijk, daar speelt zich ook het grotendeels van het verhaal af. Daar kom ik ook vrij regelmatig. Mm-hmm. Dus om het daarmee te verbinden. En daar de locaties, het hotel wat daar staat, ken ik. De locatie waar het afspeelt, ken ik. De weg naar het strand heb ik proberen over te nemen, letterlijk. Want dat pad ligt er ook. En dat is gewoon de basis geweest voor het hele verhaal. Ja, en ik heb er een kunsthandelaar van gemaakt, van die eerste persoon. Ook omdat ik, ik heb een oom gehad, meerdere ooms, die graag met kunst bezig waren, aan tekenen, schilderen. Dus ik vond het op zich wel grappig om het daar ook nog iets mee te doen. En zo heb ik langzaam maar zeker, heb ik het met de kennis wat ik in de loop der jaren ooit heb opgedaan, met alles wat ik dus een beetje weer heb uitzitten zoeken, heb ik er weer een verhaal van te maken. Ja.
En dat eindigt dan in het derde deel, hè? Moord in vooruitzicht,
ja.
Wat eigenlijk een soort terugblik is en de afronding. Hè?
Ja, de puzzelstukjes beginnen langzaam op zijn plaats te vallen. Ze zijn weer in Frankrijk, niet om de meest prettige situatie, want er is wat voorgevallen, waardoor ze meteen naar Frankrijk moeten gaan. En dat blijkt dan toch iets meer in elkaar te zitten dan meer mensen verantwoordelijk voor te zijn, dat er eigenlijk gewoon is van waardoor ze naar Frankrijk gaan, dat ga ik dus niet vertellen, dan moeten de mensen mezelf gaan lezen. Maar de reden waardoor ze naar Frankrijk is gegaan, daar heeft toch wel iemand de vinger in gehad. En daardoor komen ze in een situatie terecht wat niet al te prettig is. Er wordt op hem geschoten en daar moeten ze weer terug naar Nederland. En alles schuift ook weer mee naar Nederland. En eigenlijk is het daar ook de titel weer ontstaan van moord in vooruitzicht. Want ze weten, het is vrijwel duidelijk, daar gaan nogal wat dingen gebeuren. Mm-hmm. Wat wij niet leuk gaan vinden, maar dat er nog wel een keer op ons geschoten gaat worden, dat kunnen we wel vanuit gaan.
Mm-hmm.
En dan wordt ook wel duidelijk wat in deel 1 heeft de grondslag ook voor het derde deel. En ja, deel 2 heeft er ook nog een beetje invloed op, maar het derde deel heeft echt een afrondende functie op het eerste en het tweede deel.
Had je van tevoren het idee, het wordt een trilogie?
Nou, ik wou die meerdere delen schrijven. Het was nog niet eerst meteen de plan om er een trilogie van te maken. Maar omdat ik 3 verhaallijnen had, denk ik van ja, het is misschien ook logisch om daar 3 lijnen van te maken. Ook omdat het eerste deel speelt zich echt letterlijk in het voorjaar af. Je zit echt in het lentesituatie, een beetje april, mei. Het tweede deel speelt zich letterlijk af net na de zomervakantie. Ze zijn net terug van hun vakantiebestemmingen. Waar het verhaal dus meteen ook opstart en op doorloopt. En het derde deel loopt echt het einde van het jaar af. Dan komt nog een verdwaalde kerstboom nog een keer voorbij. En je zit echt het einde van het jaar bij. Dus zit je echt in de situatie van de winter. En samen heb je dus, als je het achter elkaar leest, dan zit je gewoon in een heel jaar te lezen.
Maar je zei, er zijn 3 verhaallijnen.
Ja.
Eén lijn is dan, of ja, het is niet een lijn, maar dat is een constatering. Het speelt af in de verschillende seizoenen.
Ja.
Maar wat zijn de andere verhaallijnen?
Nou, er zijn dus drie lijnen die dus, waar het om gaat is, wat is de eerste lijn ook meteen wat af wordt gerond van, hij moet weer terug naar Nederland komen. Hij moet zijn team weer opzetten. Dat is de eerste lijn. Er zit de Franse lijn erin. Dat wordt in het tweede deel wordt dat wel duidelijk hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En de derde lijn die erin zit, dat is dus voor moord in vooruitzicht. Waarom hij naar Frankrijk is gegaan, wat is de toedracht geweest. En de situatie waar je dus daar op een antwoord gaat krijgen in de derde. Daar wordt echt de derde lijn ook letterlijk ook in afgesloten.
Ja, ja. Het genre wat je schrijft, dat is een bijzonder genre. Dat heet dan, staat ook op de flappen en zo, een thriller.
Ja.
Wat is een thriller? Wat is een goede thriller?
Het moet spannend zijn. Er moeten dingen in gebeuren. Een moord is vrij voor de hand liggend om dat te gaan gebruiken. Dat de hoofdpersoon er ook nog bij betrokken raakt, helpt natuurlijk ook erg mee om het wat spannender te maken. Nou, dat gaat ook echt wel gebeuren. Zeker in het eerste en het derde deel zijn ze echt wel, komt het echt wel op hemzelf. En in het derde deel zelfs nog een deel op het team terecht. En het is de spanning die er in het verhaal zit. En dat vooral de manier van opbouwen. De basis
maar is relevant. Maar ben jij door de uitgever, want ik begrijp, je bent geselecteerd ook uit een vrij grote groep, hè, mm-hmm. van mensen. Want ja, er zijn meer mensen die boeken willen schrijven. Ben je geselecteerd vanwege het genre, de thriller, denk je?
Nee. Mijn grondslag was om het een romantisch detective te schrijven. Of best een roman. Of ja, ik was gewoon bezig aan. Ik weet ook niet of het zou lukken. Ik weet ook niet of het uitgegeven zou worden. Want ja, ik ben niet bekend in in dat wereldje. Tenminste, toen nog niet. En het verbaasde me sowieso dat ze er meteen een thriller van gemaakt hadden. En dat het was ook vrij goed ontvangen. Wat ik, goed, ze waren erg enthousiast van, ja, we willen graag dat je komt, we willen graag met jou een gesprek aan. En ik denk van, ja, dat zeg je tegen iedereen die jij nodig. Dus
ja.
Ik ben er niet zo snel van onder de indruk van, ja, je moet je handeltje ook een beetje verkopen. Nou, uiteindelijk kom ik dus met een grote groep, zat ik daar, kreeg aan te horen wat er dus aan alle manuscripten die dus aangeleverd waren. Met het commentaar wat ze ervan vonden en ja, sommige mensen werden gewoon nog teruggestuurd van, ja, heel leuk wat je geschreven hebt, maar je moet toch dit veranderen of je moet dat veranderen. En eentje had bekende Nederlanders in het verhaal verwerkt, wat dus ja, zonder toestemming natuurlijk niet mag.
Nee.
En ik zat zo van, ja, leuk. En de ene naar de andere kwam voorbij. En er werd nogal wat commentaar werd erbij gegeven van, ja, we gaan er wel mee verder, maar u moet er toch wel wat aan doen. En langzaam deed ik, en ik bleek dus achteraf de laatste te zijn. En denk van, oké, wat krijg ik te horen? En ja, op zich was er weinig kritiek op aan te merken. Het was alleen één klein stukje wat ik de zin iets moest veranderen. Maar mm-hmm. verder was het op zich goed.
Mm-hmm.
En nou ja, ze wilden graag met mij aan de gang. Dus ja, alleen de pech was, de corona kwam eraan. Waardoor we dus gewoon een jaar lang hebben stilgelegen. Want ja, je kon geen reclame maken. Je kon de mensen niet bereiken. Je kon niet naar de mensen toe. Want ja, je moest afstand houden. Je had de bekende mondkapjes en
Ja.
Dus we konden niet zoveel. En ook het reclame maken werd daar hadden ze ook wel mogelijkheden voor. Maar ja, alles was geschrapt. De grenzen waren leeggemaakt. Ja, dus ja. Leuk. Dus je kon niks.
Ja. Het zijn drie boeken. Nou, je geeft zelf al aan, ze hangen samen. Zijn ze ook los van elkaar te lezen?
Ja. Het is het eerste deel is wel zo geschreven dat je dus een er zit allemaal wel een einde in. En als je denkt van, nou goed, ik heb het gelezen. Het is je voelt eraan dat er nog wel, de meeste mensen die ik toch wel spreek van, ja, er komen nog wel meer delen aan, hè? Want het is volgens mij niet helemaal af.
Mm-hmm.
Nee, klopt. Het eerste deel is echt wel een springplank voor naar de vervolgdelen. Het tweede deel is ook heel goed te lezen. Het verhaal op zich, de hele zaak op zich, staat op zichzelf. Heeft ook geen invloed op het eerste deel, ook niet op het vervolgdelen. Het is alleen wat er onderling gebeurt van het team. Dat is wel het vervolg op het eerste deel. En dat wordt ook weer meegedragen naar het derde deel. Maar de moorden en de misdaad wat in het tweede deel gebeurt, heeft geen invloed op het mm-hmm. zijn verhaal op zich. Ja, het derde deel, ja, dat is echt letterlijk het antwoord op het eerste deel. Het is ook heel goed zo geschreven dat je het ook als verhaal kan lezen. En dat je denkt van, oei, wat gebeurt hier? Het wordt ook uitgelegd, dus het is wel te begrijpen. Maar iemand die het eerste deel ook gelezen heeft, die snapt het die snapt het wat beter. En degene die het eerste deel niet gelezen heeft, ja, die komt er ook mee weg.
Ja.
Maar zal een paar momentjes hebben van, oké, ja, neem aan dat het klopt. En kan het ook verder lezen. En ja, leest het ook als het uit is. Hij snapt hoe het in elkaar gezeten heeft. Maar degene die het eerste deel gelezen heeft, die krijgt antwoorden op het wat hij op de eerste deel niet gehad heeft, krijgt hij dus wel op het derde deel.
Maar een trilogie is een afgerond geheel. Ja, dus dit sluit
het is wel, wel geschreven dat je toch alle drie moet lezen.
Dit sluiten we af. Maar is daarmee Bart Damooi van Toneel verdwenen?
Nee, want daarna ga ik toch verder met losse vervolgdelen. Mm-hmm. Ook om mezelf niet al te moeilijk te maken. Dus de personages uit het eerste, tweede en derde deel worden meegenomen naar de vervolgdelen. Het komen dus losstaande verhalen. De mensen die we dus verliezen in het eerste, tweede en derde deel, ja, die komen natuurlijk ook niet terug.
Niet meer terug, nee.
Maar op zich, het vierde deel wat dus al klaar ligt voor de uitgever, wat er gepland is om volgend jaar om die uit te gaan geven, is op zich een losstaande verhaal. De karakters ontwikkelen zich niet echt verder. En verder is het de punten die ze wat we gehaald hebben, wat dus aan personen mee worden genomen. Daar gaan we gewoon op verder. En ja, je krijgt dus gewoon weer nieuwe zaken. Wat dus niks te maken heeft met het vorige boek. En het ook niks te maken heeft met de eventuele delen die erna komen. Hmm. Dus je leest gewoon een...
Maar wat heb je dan in je hoofd? Een soort baantjesserie van 20 boeken over... Ja,
dat zou heel mooi kunnen.
Wat heb je in je hoofd dan?
Nou, ik heb... met deze personage en met dit team hoop ik meerdere delen nog te kunnen schrijven. Ja, het is niet gericht om er een baantjeserie van te maken. Het is ook niet het idee om er een baantjeserie van te maken. Het is ook hele andere personages. Het is niet de meester met zijn leerling, maar gewoon echt een team van mensen van ongeveer allemaal dezelfde leeftijd. Waarvan dus, natuurlijk is er eentje wat jonger en er is ook nog iemand die natuurlijk wat ouder is. Maar in principe is het... de team is een beetje rond dezelfde leeftijd. En dat is... dat draagt zich door het hele verhaal wel mee. Wat aangevuld is. De jongste karakter. Dat is Gerrit. Dat is mm-hmm. een vrouwelijke regisseur in het team. Dat is eigenlijk de jongste van het team. En ja, de oudste in het team zou Bart kunnen zijn. En degene die dus de leiding heeft, eigenlijk verantwoordelijk is, dat is Hebbeding, dat is een procureur-generaal. En die is in principe de oudste personage van het team.
Maar je hebt niet al een lijn voor de komende 10 boeken in je hoofd zo. En in boek 8 gaat Bart de Mooi dood.
Nee, nou, dat is niet de bedoeling.
Nee, nee, maar die lijn heb je niet.
Nee, die behoefte is ook nog niet om daar mee te doen. Het is, zolang als ik het leuk vind en zolang ik er plezier van heb, kan ik hiermee blijven op doorschrijven. En... ja, ik moet natuurlijk dingen meemaken, wat ik dus mee kan dragen om er een verhaal van te maken. Want als ik niks meemaak,
ja,
kan ik ook, is het ook erg moeilijk om er een verhaal van te maken.
Maar je hebt voor jezelf wel vastgesteld en besloten, dit is mijn genre.
Ja.
Of zeg je nou, een liefdesromans.
Het was niet gekozen. Ik heb ooit een keer geprobeerd, kan ik een kinderboek schrijven? Nou, nee, dat... ik denk dat...
Ja, je weet nooit.
Ik denk niet dat ik dat moet gaan doen. Dat is voor de kleine man of vrouw is het niet geschikt. Dus.
Nee. Rick, bedankt. Als u als u op vakantie gaat en u zoekt nog een leuk boek om mee te nemen, of drie leuke boeken, dan kunnen ze Moord op zijn Frans, Moord om een doek, Moord in het vooruitzicht, geschreven door Rick Jacobs. Rick, bedankt en succes met je verdere carrière.
Dank je wel.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver, de podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.